ga even wat verbouwen. Ik heb even een sterke hand nodig. Even te helpen.
Al die moderne technologie.
Het was vanochtend 4:30 toen mijn wekkertje afging, want ik had nog geen preek. Want ik had nog geen tijd gehad voor een preek. Want ik ben de hele week in huis. En gisteren was ik 9:00 in de ochtend met mijn buurvrouwtje. Want die wilde nog graag een kast in de schuur hebben. Die had ze gevonden bij de dochter in Bovenkarspel, bus gehuurd. Wij even naar Bovenkarspel. De kast moet natuurlijk uit elkaar. Zo'n heel groot ding van tot een plafond. Maar ja, niemand wist hoe het moest. Dus ja, Wico die gaat het weer uit elkaar halen, zet het daar weer in elkaar. Kinderkoor had ik daarna nog. Die hadden een zangtoestand bij het anker. Was ook erg leuk. Allemaal stalletjes en toestand met kerst. Maar ja, dan is het in één keer 8:00 s'avonds. En dan moet je nog eten. Want dat hadden we nog niet gedaan die dag. En dan denk je van, ja, we moeten ook nog wat verzinnen. Voor de preek. Maar ik heb de hele week daar eigenlijk helemaal nooit ook geen moeite gehad. En dat ik het spannend vond. Van, oh, ik zou niks te vertellen hebben. Dat heb ik wel eens anders geweest. Maar goed, het staat allemaal heel raar natuurlijk, wat ik hier heb. Rob, wil je eventjes hier achteraan komen zitten? En André, wil je ervoor komen zitten? Ik kan gewoon lekker relaxed zitten, terwijl ik lekker ga zitten vertellen. Kijk dus allebei deze kant op. Nee, andersom natuurlijk, André. Zo? Oh, dat ziet er wel leuk uit. Ja. Dat zijn zo stoere mannen, weet je wel. Dat is echte mannen. Ik ga niet met jullie samen. Maar wie is er wel eens op vakantie in Texel geweest? Nee. Dit is een ander bootje. Maar oké. Met de boot toevallig ook. Ja, dat kan niet anders dan ik. Ja, wat lopen, maar... Sorry? Ja, zwemmen kan ook nog. Oké. En is dat toevallig nog in de afgelopen 2 jaar geweest? Of is dat... Ja? Dus je bent met de nieuwe veerboot overgegaan. Weet je toevallig ook de afmetingen van het ding? Terwijl ik nog even op zoek ga naar mijn eigen Bijbel en mijn spullen. Heel groot, hè? Dat was ongeveer, weet je dat? Oh. Wat ik even denk hoor, waar ik mijn spulletje had. Ik had het ergens neergelegd voor het opbouwen. Weet iemand dat nog? Ja, mijn Bijbel. Dat lag ergens. Nou, dat wordt eventjes lastig. Want ik had... Het is de Bijbel van Joram, want mijn Bijbel lag nog in de vrachtwagen. Dus ja, dan moet je wat, hè. Maar we waren even met de veerboot van Texel in gesprek. En deze boot ziet er nog niet uit, de boot. Het lijkt twee tafels die gewoon op de kant gezet zijn. Maar dit is een bootje. Afmeting, wil ik een beetje proberen voor de geest te halen. Want de boot, kijk, ik heb mijn preek echt wel verzonnen. Tenminste opgeschreven dan. Wat ik meer heb ik niet nodig. Alleen maar wat aantekeningen. Huppietee. Blijventjes. De Texelstroom, zo noemen ze de veerboot naar Texel, is 135 meter 40 lang en 27 meter breed. Er kunnen 340 auto's op en 1750 passagiers. Dat is flink voor een stukje van de zee. Dan ga ik het over een ander bootje hebben, want in de tijd van Jezus waren de bootjes wat kleiner. Die waren namelijk de vissersbootjes, waren over het algemeen 1 meter of 8. Nou, dat is dus eventjes vanaf hier ongeveer, dat is dan het achterste even, loopt het zo naar voren. Nu zitten hier als twee roeiers in de boot, puntje naar voren. De bootje was 8 meter, om en nabij de 8 meter lang, om en nabij de 2,5 meter breed, 2,30 meter, 2,5 meter. Nou, dat is ongeveer Dutch groot zat. En er zaten vier roeiers konden erin, er zat een mast bij. Dus ze konden en zeilen en roeien. Daar zat er voorop, en daar kijk ik dan nou even niet helemaal heen, maar goed. Voorop, dus voor André, misschien een paar plankjes, want dat was steviging. En achter was het achtersteven, dus er zat wel een dekje op. Want daar lag Jezus onder in het slapen. Toen ze met het bootje op het meer kwamen. En achterop stond ook de eigenaar over het algemeen aan het roer. En in dit geval, dit bootje, dit vissersbootje, de platbodem, op het meer van Galilea, was de eigenaar was Petrus. Niet de Petrus die later een discipel was. Maar hij was gewoon wel aan het luisteren naar Jezus. En Jezus die wilde met zijn leerlingen het meer op. En die eigenaar die had zien van, nou, kom maar met mij in die boot. En wij zitten ook allemaal in hetzelfde schuitje vandaag. Vanmorgen, nu, even hier. Maar het is dus een beetje even het beeld van de afmetingen van het bootje waar Jezus met zijn vier leerlingen, want hij had er nog niet meer destijds, vier discipelen, in een bootje op het meer in Galilea. Jullie mogen weer gaan zitten, eventueel. Je mag ook blijven zitten, maar je mag ook weer terug zitten. Je... Ja. Nou, er was er eentje bij, die kon er overheen lopen. Dus totdat hij dacht van, hé, wacht eens even. Dan ken je die. Maar waarom vroeg ik dat nou voor Texel? Afmetingen van Texel, dat is ook wel grappig. Want je wil het toch een beetje voor de geest halen, want niet iedereen die kent het allemaal. Maar Texel is ongeveer 170 vierkante meter grond dan, even zonder water. Het meer van Galilea is 170 vierkante meter, om en bij water. Texel is om en bij het hoogste punt ongeveer is 15 meter. Het meer van Galilea is 25 meter diep, dus ietsjes dieper dus als dat Texel hoog is. Maar het grappigste is, het diepste gedeelte in het meer van Galilea is 43 meter. En de vuurtoren op Texel is dan ietsjes lager, die is 35 meter. Maar als we even Texel naar beneden toe, hebben we het meer van Galilea, die afmeting ongeveer ook qua grootte, qua oppervlakte. En dan met een bootje, waar wij denken van, nou, dat is een sloepje voor de gracht, gaan ze dat meer op. Een meer wat eigenlijk bekend staat als een meer wat heel snel om kan slaan in een woestenij. Het is ook het allerdiepste zoetwatermeer van de hele aardbol, wordt er gezegd. Maar dat weet ik verder niet zo. Het bootje zelf, het geraamte, werd gemaakt van eikenhout. En het eikenhout kwam van de berg Tabor. Dat was ook nog speciaal. En afgewerkt de rabatdelen rondom de bekleding van de boot was zederhout. En dat werd heel veel gebruikt in die tijd. En alsnog eigenlijk wordt veel zederhout in de schepen gebruikt. Dat eiken, dat bleef goed, dat geraamte bleef ontzettend goed. Over het algemeen gingen de jaren tussen 60 tot 80 jaar met zo'n vissersboot. Alleen het eerste jaar dat zo'n boot te water gelaten wordt, is dan maar prachtig mooi. Maar die vissers waren arm. Die waren niet rijk. Vissers die ze waren misschien wel hartstikke gelukkig, maar ze hadden geen geld. En zo'n boot was dan af, dus op het moment dat ze aan het vissen waren, of er was weer een storm geweest, of de golven sloegen dan weer over, die ramden tegen de boot aan, tegen de bekleding aan, dat ging kapot. En dan kwamen ze terug de volgende ochtend en dan verzamelden ze sprokkenhout van andere eigenlijk vergane schepen om hun bootje weer vaar klaar te krijgen. Dus aan het einde van zo'n periode kon zo'n bootje wel uit 20 verschillende soorten hout bestaan. Alleen het geraamte bleef altijd eiken. Op het moment dat een bootje dan helemaal eigenlijk APK afgekeurd was, het kon gewoon niet meer, dan haalden ze juist de goede planken die er nog over waren, die haalden ze van het bootje af en ze liepen dat schip voor de kust gewoon zinken. Dat verging. Nou hebben ze één zo'n bootje van rond die tijd, ook aan datzelfde meer, opgegraven, vandaar dat ik dat ook weet van die gegevens. Ik bedoel, niet als ex-touwslager dat ik alles van boten weet. Maar ik weet wel dat het heel klein is om zo'n woeste wilde meer op te gaan. Die misschien voor het oog niet super groot is. Maar ja, toch wel heftig. En dan hebben we dan, dus even, ja, maar waar gaan we het dan op beeld voor hebben? Ik, nou, het gaat eigenlijk over het kleine stukje storm op het meer. Ik heb het al gehad over de liefde. Ik heb het ook gehad over een stukje lijden, ook van Jezus. En daar maak ik je van, ja, ik heb er eigenlijk al een stukje over gehad. Ik heb het ook over het lijden van Job gehad. Ik wil vandaag even een stukje meenemen. Ook over Jezus doen, maar een stukje voor het vertrouwen. En ik wil gewoon lezen, maar dan moet ik even nadenken of ik dat uit het een of het ander. Maar ik denk dat het Marcus gaat worden. En dat zal dan waarschijnlijk Marcus 4 zijn. Ik moet het even bekijken. Marcus. Ja, daar zijn we. 4. Nou, Jezus die heeft dus zijn discipelen onderwezen. En tot dusver was dat dus Simon Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes. Ik ga niet vragen, weten jullie toevallig nog meer discipelennamen, want die waren er tot die tijd nog niet. Toen Jezus dus die vier discipelen aansprak en ze eigenlijk direct met hem meegingen, dat waren vissers. Dat waren, mannen van staal wil ik niet zeggen, maar dat waren wel doorgewinterde zeelui die elke dag op dat meer al visten en voeren. Moet ik zeggen, denk ik, in plaats van varen. Dat waren best wel stevige knapen met een hoop ervaring. Die waren niet zo snel bang. Zij woonden daar de hele leven al aan dat meer van Galilea. Zij kenden alle woestenij. Zij kenden alle gevaren. Ze wisten elk onderdeeltje van zo'n schip. Die konden ze. Dus ze wisten echt wel wat te doen. En waren verschrikkelijk ervaren. Dus geen bange mensjes. Ik ga het lezen gewoon, dat stukje, even kijken, 4 en dan vanaf 15. Maar ik lees even uit een nieuwe vertaling. Want de andere ligt nog in de vrachtwagen. Toen het avond werd, zei hij tegen zijn leerlingen, kom, wij gaan naar de overkant van het meer. Zij lieten de mensen achter, stapten bij Jezus in de boot en staken van wal. Er gingen nog enkele boten met hem mee. Terwijl zij op meer waren, stak een vreselijke storm op. Opgezweefde golven sloegen over de boot. En er kwam zoveel water in, dat die bijna zonk. Jezus lag rustig achter in de boot te slapen met zijn hoofd op een kussen. In paniek maakte zij hem wakker en schreeuwde, meester, kan u het niet schelen dat wij vergaan? Hij stond op en riep tegen de wind dat er stil moest zijn. En tegen de golven zei hij, kalm, wees rustig. De wind ging liggen en de golven bedaarden. Even later was het water zelfs geen rimpeltje meer te zien. Waarom waren jullie zo bang? Vroeg Jezus. Hebben jullie nog geen vertrouwen in mij? En vol ontzag zeiden ze tegen elkaar, wie is hij eigenlijk? Zelfs de wind en de golven doen wat hij zegt. Dat is een heel kort verhaaltje. Maar ik vind het wel bijzonder, want die vier leerlingen maken al best veel mee met Jezus. Wat hij allemaal doet aan genezingen. Dat de mensenschaar al achter hem aankomen. En ze zitten dus, Jezus met de vier leerlingen zitten in die boot. Vier doorgewinterde vissers die alles wisten van het meer en de tools waar ze mee ze gingen varen. De eigenaar van die boot heette dan ook toevallig Petrus, dat weet ik dan toevallig. Jezus die ligt te slapen en het stormt en de golven slaan over en de mensen raken in paniek. En dan zegt Jezus eigenlijk, hebben jullie geen vertrouwen in mij? Dat is raar. Als je dan bedenkt dat we eigenlijk hier met z'n allen, zoals ik al zei, in hetzelfde schuitje zitten. Daar kan ook wel eens de paniek in slaan. Omdat er van alles gedaan moet worden. Iets met kerst of andere dingen. En dan ligt Jezus ook te slapen, want we zijn allemaal doorgewinterde, ervaren mensen die alles kunnen regelen. Maar ook bij mij slaat wel eens de paniek toe. Hoe ervaren je ook bent. En dan zegt Jezus gewoon heel simpel. Want in de oude vertaling staat, ga je klein geloven. En in de nieuwe zegt, waarom vertrouwen jullie mij niet? Jezus kan alles. Dus Jezus zegt, van, ja, er is rust, dan is het rust. Dus Jezus zegt, van, nou, ik wil dat het gewaaien, dan gaat waaien. Ik wil dat het stil gaat liggen, dan gaat het stil liggen. En hoe hard wij ook tegen de golven in zitten te vechten, of hoe hard we ook tegen de wind in gaan fietsen, maakt niet uit. Jezus die ligt daar gewoon lekker te slapen en denkt, ja, vertrouw nou gewoon op mij. Dan komt het goed. Want ik bepaal en niet jij bepaalt. Jezus bepaalt en niet ik bepaal. En ik denk dat we daar, en daarom was het ook een beetje na het avondmaal toe ook. En ook de kerst. Ik ben er zelf niet heel erg kersterig. Ik natuurlijk wel uit eerbied voor om de geboorte van Jezus te gedenken. Maar dat doe ik bijna dagelijks. En ook de kruising die heeft gedenken, maar dat doe ik bijna dagelijks. Want hij is niet één keer, hij is één keer voor het kruis gegaan, hij is één keer gestorven, maar het is voor iedereen je hele leven lang. Dus voor elke zonde, dus je komt hem elke keer wel weer tegen. En het fijne is dan ook dat ik dan zo op mag vertrouwen, dat ik eigenlijk het liefst gewoon naast hem zou willen gaan liggen achter in het bootje en denken van nou, als u het zegt, ik ga ook slapen. Wel rusten. Want het komt goed. Want u bent bij mij. Net als een kind bij de vader. Met papa is het altijd goed. Papa is sterk. Papa is ervaren. Papa weet alles. En zo mag ik ook op Jezus vertrouwen. Dit is de boodschap voor mij eventjes.